From the conference center at Temple...
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, we heten u welkom in deze slotbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt door het Mormon Tabernacle Choir verzorgd. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Richard Elliott en Brian Mathias aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Brightly Beams Our Father's Mercy. Ouderling Weatherford T. Clayton van de 70 spreekt daarna het openingsgebed uit, waarna het koor Dear to the Heart of the Shepherd zingt.
Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar om hier samen te zijn in dit prachtige gebouw. Naast het huis des Heren om uw woord te horen van apostelen. We danken u voor de zegen van een levende profeet die openbaring ontvangt deze dagen. Wij vragen dat uw geest met ons zal zijn, dat we zullen horen wat ons onderwezen wordt. En dat wie spreekt door de geest mag spreken. En dat we door de macht van uw geest samen opgebouwd mogen worden en mogen begrijpen wat u wil is. Er zijn velen die uw goede zorgen nodig hebben. En we bidden dat we, dat wij onder leiding van apostels en profeten vooruit mogen gaan. En zegen ons als we deze woorden vandaag horen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh,
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Garrett W. Gong en Ulysses Suarez, die gisteren morgen als lid van het koren der 12 apostelen gesteund zijn. Vervolgens spreekt president Russell M. Nelson ons kort toe. Na hem spreken achtereenvolgens ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen en zuster Jean B. Bingham, algemeen ZAV-presidenten. Elder Gong.
Geliefde broers en zusters, toen onze zoons nog heel klein waren, vertelden ze ik voor het slapengaan verhaaltjes over kleine brakhonden. Ook neur ik de slaaplofzangen waaronder Christus is verrezen nu. Soms veranderde ik speels de woorden: nu is tijd om te gaan slapen, halleluja. Meestal vielen onze zoontjes dan al snel in slaap, of althans, als ze wisten maar al te goed dat als ze deden alsof ze sliepen, ik met zingen zou ophouden. Woorden, of althans mijn woorden, kunnen niet beschrijven wat er door mij heen ging toen president Russell M. Nelson in het bijzijn van mijn lieve vrouw Susan liefdevol mijn handen beetpakte en mij tot deze gewijde roeping van de Heer riep. Het deed me naar adem happen en heeft me in de afgelopen paar dagen vaak tot tranen toegevoerd. Deze paassabbat zing ik vreugdevol Halleluja. Het lied van de verlossende liefde van onze herrezen heiland bezingt de harmonie in verbonden die ons met God en elkaar verbinden en de verzoening van Jezus Christus, waardoor wij de natuurlijke man en vrouw af kunnen leggen en ons aan de ingevingen van de Heilige Geest overgeven. Onze verbonden en Jezus verzoening samen versterken en verfijnen ons. Samen bieden ze ons de kracht om vast te houden en los te laten. Samen vragen namen, beschermen, heiligen en verlossen ze. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: het zal sommigen wellicht een zeer stoutmoedige leerstelling toeschijnen waarvan wij spreken, een macht die optekent of bindt op aarde en bindt in de hemel. Niettemin is die macht in alle tijdperken van de wereld, wanneer de Heer een man of een groep mannen door ware openbaring en bedeling van het priesterschap had gegeven, altijd aan de mens gegeven. Einde citaat. En dat geldt ook nu. De leden van de kerk ontvangen in 159 heilige huizen des Heren in 43 landen heilige verbonden en verordeningen die nergens anders te krijgen zijn. De beloofde zegeningen zijn het gevolg van herstelde priesterschapssleutels, leerstellingen en bevoegdheid. We verkrijgen ze door ons geloof en onze gehoorzaamheid. Ze weerspiegelen de belofte van zijn Heilige Geest aan ons in onze generaties in tijd en eeuwigheid. Geliefde broeders en zusters in elke natie, stam en taal door heel de wereldwijde kerk heen, dank u voor uw springlevend geloof, hoop en naaste liefde bij elke voetstap. Geliefde broeders en zusters, we horen bij elkaar. We kunnen in eenheid en liefde verweven zijn in alle dingen en op alle plaatsen. De Heer Jezus Christus nodigt u uit om te komen en te zien. Wat onze omstandigheden ook mogen zijn. Ik beloof plechtig en nederig alle krachten van mijn ziel, wat die ook mogen zijn of worden, in te zetten voor mijn heiland, voor mijn lieve Susan en onze familie, voor mijn broeders, mede-apostelen en voor ieder van u, geliefde broeders en zusters. Alles wat waardig en eeuwig is, is verankerd in het werkelijke bestaan van God, onze eeuwige Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, en zijn verzoening, waarvan de Heilige Geest getuigenis aflegt. Deze Paaszondag leg ik eerbiedig en nederig getuigenis af van de levende Christus, dat hij stierf, werd begraven, ten derde dagen verrees en ten hemel voer. Hij is de Alpha en de Omega, die in het begin bij ons was en die tot het einde bij ons is. Ik getuig van de hedendaagse profeten, van de profeet Joseph Smith tot en met president Russell M. Nelson, die we vreugdevol steun hebben verleend. Onze jeugdwerkkinderen zingen, volg de profeet, want zijn raad is goed. En zoals in de Heilige Schrift, met inbegrip van het Boek van Mormon, is geprofiteerd, getuig ik dat het Koninkrijk van de Heer weer op aarde is gevestigd ter voorbereiding van de wederkomst van de Messias. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders en zusters, waar u zich ook bevindt. Ik ben u oprecht en innig dankbaar voor uw steunverlening gisteren. Hoewel ik vind dat ik zoals Mozes onduidelijk en moeizaam spreek, troost ik mezelf met de woorden die de Heer tot hem sprak. Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. De liefde en steun van mijn lieve vrouw bemoedigen mij ook. Zij is altijd een voorbeeld van goedheid, liefde en volledige toewijding aan de Heer voor mij en mijn gezin. Ik houd van haar met heel mijn hart en ik ben dankbaar voor de positieve invloed die ze op ons heeft. Broeders en zusters, ik getuig tot u dat president Russell M. Nelson de profeet van God op aarde is. Ik ken niemand die vriendelijker en liefdevoller is dan hij. Ik had het gevoel dat ik helemaal niet goed genoeg voor deze heilige roeping was. Maar zijn liefdevolle blik toen hij me deze verantwoordelijkheid gaf, bezorgde me het gevoel dat ik door de liefdevolle armen van de heiland omsloten was. Hartelijk dank, president Nelson. We steunen u en ik houd van u. Zijn we niet gezegend dat we in onze tijd profeten, zieners en openbaarders op aarde hebben, die ernaar streven de wil van de Heer te kennen en hem te volgen? Wat een troost te weten dat we in deze wereld niet aan ons lot zijn overgelaten, hoewel we met beproevingen te maken hebben. Dat we profeten hebben is een teken van Gods liefde voor zijn kinderen. Zij maken de belofte en de ware aard van God en Jezus Christus aan hun volk bekend. Dat heb ik uit eigen ervaring geleerd. 18 jaar geleden kregen mijn vrouw en ik een telefoontje van president James E. Faust, toen tweede raadgever in het eerste presidium. Hij riep ons als zendingspresident en partner in Portugal. Hij zei dat we slechts 6 weken de tijd hadden voordat onze zending begon. Hoewel we ons onvoorbereid en ongeschikt voelden, aanvaarden we de roeping. Onze grootste zorg op dat moment was het verkrijgen van de nodige visums om daar te dienen. Want we hadden meegemaakt dat proces 6 tot 8 maanden duurde. President Faust vroeg ons of we konden geloven dat de Heer een wonder zou verrichten. En dat we in staat zouden zijn om het visumprobleem sneller op te lossen. Ons antwoord was een krachtig ja. En we gingen er direct mee aan de slag. We vulden de documenten voor een aanvraag in en namen onze jonge kinderen zo snel mogelijk mee naar het consulaat. Daar spraken we met een heel vriendelijke dame. We namen de papieren door en bespraken wat we in Portugal gingen doen. Ze vroeg ons, gaat u de mensen in mijn land echt helpen? Wij antwoordden heel beslist ja en legden uit dat we Jezus Christus zouden vertegenwoordigen en van hem en zijn goddelijke zending hier op aarde zouden getuigen. We keerden 4 weken later terug, kregen onze visums en landden binnen 6 weken in het zendingsveld, precies zoals een profeet van de Heer ons gevraagd had. Broeders en zusters, ik getuig dat profeten door de macht van de Heilige Geest spreken. Ze getuigen van Christus en zijn goddelijke zending op aarde. Ze vertegenwoordigen de wil en het hart van de Heer en zijn geroepen om voor hem te spreken en ons te leren wat we moeten doen om straks bij God en zijn Zoon Jezus Christus te kunnen wonen. We worden gezegend als we geloof oefenen en hun leringen opvolgen. Als we hen volgen, zijn we gelukkiger en is ons leven minder ingewikkeld. We kunnen onze moeilijkheden beter dragen en we trekken een geestelijke wapenrusting aan die ons tegen de aanvallen van de vijand in deze tijd beschermt. Op deze Paasdag getuig ik plechtig dat Jezus Christus is opgestaan, Hij leeft en dat Hij zijn kerk op aarde door profeten, zieners en openbaarders leidt. Ik getuig dat Hij de Heiland en Verlosser van de wereld is en dat wij dankzij Hem gered kunnen worden en verhoogd in de tegenwoordigheid van God. Ik heb Hem lief en vereer Hem. Ik wil Hem volgen, zijn wil doen en meer zoals Hij worden. Dat zeg ik nederig in de heilige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Dank u, ouderling Gong en ouderling Soares, voor uw oprechte uitingen van geloof. We zijn zo dankbaar voor jullie en voor jullie echtgenotes. Lieve broeders en zusters, we zoeken voortdurend leiding van de Heer, hoe we de leden van de kerk kunnen helpen om de geboden te onderhouden, en in het bijzonder de twee grote geboden om God en onze naaste lief te hebben. Maandenlang hebben we naar een betere manier opgezocht om onze mensen te kunnen dienen in hun geestelijke en stoffelijke behoeften. We hebben besloten om de termen huisonderwijs en huisbezoek te vervangen. In plaats daarvan willen we een nieuwe heilige benadering voor de zorg voor en bediening van onze leden in stand brengen. Doeltreffende bedieningswerk wordt door de aangeboren gaven van de zusters en de onvergelijkbare macht van het priesterschap in voegen gebracht. Ouderling Jeffrey Holland van het Quorum der 12 Apostelen en zuster Jean Bingen, algemeen ZAV-president, zullen uitleggen hoe toegewezen broeders van de priesterschap en toegewezen zusters van de ZAV en de jonge vrouwen samen zullen gaan samenwerken om over de leden van de kerk in de hele wereld te waken en voor hen te zorgen. Het eerste presidium ondersteunt eensgezind hun boodschappen. Dankbaar en gebedsvol openen we dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Om Ralph Waldo Emerson te parafraseren: de meest gedenkwaardige momenten in het leven zijn die waarop we openbaring krijgen. President Nelson, ik weet niet hoeveel openbaring we dit weekend nog meer aankunnen. Sommigen van ons hebben een zwak hart. Maar ik vermoed dat u daar ook wel iets aan kunt doen. Wat een profeet. In de geest van president Nelson's geweldige aankondigingen en zijn getuigenis gisteren en vanmorgen getuig ik dat deze aanpassingen voorbeelden zijn van hoe deze kerk al vanaf het begin door openbaring is geleid. Het is bewijs dat de Heer zijn werk in deze tijd bespoedigt. Ieder die hierover meer wil te weten komen, kan onmiddellijk na deze slotbijeenkomst van de conferentie de brief van het eerste presidium raadplegen, die naar elk lid van wie we een e-mailadres hebben gestuurd wordt. Leiders van priesterschap en hulporganisaties krijgen eveneens een document van 7 pagina's met vraag en antwoord. Dit materiaal wordt ook op bediening.lds.org geplaatst. Vraag en u zult krijgen. Zoek en u zult vinden. Nu wil ik het hebben over de opdracht die president Nelson, zuster Bingham en mij gegeven heeft. Broeders en zusters, nu de bediening van quorums en hulporganisaties rijper wordt, moeten ook wij rijper worden. We moeten persoonlijk van een mechanische, gedachteloze routine evolueren naar het oprechte discipelschap dat de Heiland aan het einde van zijn aardse bediening heeft voorgesteld. Toen hij op het punt stond zijn onschuldige, iets wat verwarde groepje volgelingen te verlaten, liet hij geen lange administratieve takenlijst achter. Geen stapel verslagen die ze in drievoud moesten invullen. Nee, hij vatte hun opdracht in één fundamenteel gebod samen. Hij zei: heb elkaar lief, zoals ik u lief gehad heb. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Om dat evangelische ideaal dichter te benaderen, zal het nieuwe model voor bediening door de priesterschap en de ZAV de volgende elementen bevatten, waarvan er vele reeds met groot succes door de ZAV zijn ingevoerd. We zullen niet langer van huisonderwijs en huisbezoek spreken. Enerzijds omdat het bedieningswerk meestal niet thuis zal gebeuren, en anderzijds omdat het contact niet zal bestaan uit het geven van een voorbereide les. Hoewel dat nog steeds kan, als daar behoefte aan bestaat. Het hoofddoel van de bediening is, zoals in de tijd van Alma werd uitgelegd, en ik citeer: daarom waakten zij over hun volk en voedden hen met dingen die verband hielden met de gerechtigheid. We blijven mensen zo mogelijk thuis bezoeken, maar omwille van plaatselijke omstandigheden, zoals grote aantallen, lange afstanden, veiligheid en andere moeilijkheden, kan het onmogelijk zijn om elk gezin elke maand te bezoeken. Het eerste presidium zei het jaren geleden zo: doe wat u kunt. U kunt zelf de frequentie van uw bezoekjes bepalen en die aanvullen met telefoongesprekken, briefjes, sms'jes, videochats, e-mails, gesprekjes in de kerk, gezamenlijke dienstbetoonprojecten, sociale activiteiten en een breed gamma van mogelijkheden uit de wereld van de sociale media. Ik wil echter benadrukken dat deze uitbreiding van het concept niet zo ver gaat als de zielige uitspraak die ik laatst op een bumpersticker zag. Er stond op: als ik toeter, hebt u uw huisonderwijs gehad. Alsjeblieft, broeders. De zusters zouden zoiets nooit in hun hoofd halen. Ik spreek tot de broeders van de kerk. Deze wijzigingen moeten tot meer zorg voor anderen leiden, niet minder. Dit nieuwe bedieningsconcept dat meer op het evangelie is gebaseerd, zorgt wellicht voor paniek over het invullen van de rapporten. Wees gerust, er zijn geen rapporten meer. Tenminste geen "ik ben nog net op de laatste dag van de maand tot bij de voordeur gekomen" rapporten. Ook hierin worden we rijper. Het enige rapport dat nog moet worden ingevuld betreft het aantal gesprekken dat de leiders per kwartaal met de dienende koppels houden. Beste vrienden, misschien klinkt dit eenvoudig, maar die gesprekken zijn absoluut noodzakelijk. Zonder die informatie heeft de bisschop geen zicht op de geestelijke en stoffelijke toestand van zijn leden. Denk eraan, dienende broeders vertegenwoordigen de bisschop en het quorumpresidium ouderlingen, Ze vervangen hen niet. De sleutels van een bisschop en een korenpresident houden veel meer in dan dit bedieningsprogramma. Aangezien dit rapport helemaal anders is dan die van vroeger, wil ik beklemtonen dat wij aan de hoofdzetel van de kerk niet hoeven te weten hoe, waar of wanneer u contact met uw mensen hebt. We willen alleen zeker zijn dat u contact hebt en hen op elke mogelijke manier tot zegen bent. Broeders en zusters, wij krijgen als kerk een kans uit de hemel om zuivere en onbevlekte godsdienst voor God te laten zien. Om elkaars lasten te dragen, zodat ze licht zullen zijn. En hen te troosten die vertroosting nodig hebben. Om weduwen en wezen te dienen. Gehuwden en alleenstaanden. Sterk en belast. Ziek en gezond. Blij en verdrietig. Kortom, allen. Ieder van ons. Omdat we allen behoefte hebben aan de warmte van vriendschap. En een oprechte uiting van geloof. Een nieuwe naam, een nieuwe flexibiliteit en minder rapporten zullen echter geen enkel verschil maken in onze bediening, tenzij we ze beschouwen als een uitnodiging om op een stoutmoedig, nieuwe, heiligere manier voor elkaar te zorgen. Zoals president Nelson het net heeft gezegd. Nu we onze geestelijke ogen meer op het naleven van de wet van liefde richten, willen we ook eer bewijzen aan de generaties die jarenlang zo hebben gediend. Ik wil een voorbeeld van die toewijding aanhalen, in de hoop dat veel meer mensen het gebod van de Heer om bij onze broeders en zusters te zijn en hen te versterken, zullen begrijpen. Op 14 januari jongstleden, iets na 5 uur in de namiddag, zaten mijn jonge vrienden Brett en Kristin Hamblin thuis in Tempe, Arizona, gezellig te babbelen. Het was een zondag. Brett had in de bisschap gediend en Kristin had een drukke dag met hun 5 kinderen gehad. Kristin had vorig jaar nog met succes borstkanker overwonnen, maar plots raakte ze rusteloos. De hulpdiensten werden gebeld en die probeerden haar wanhopig te reanimeren. Brett bleef vurig bidden terwijl hij 2 mensen opbelde. Zijn moeder om te vragen of ze de kinderen kon opvangen en Edwin Potter, zijn huisonderwijzer. Dat laatste telefoontje ging zo. Edwin zag wie er belde en zei: "Hoi Brett, alles goed?" Brett schreeuwde meer dan hij antwoordde: "Je moet komen, nu." In minder dan geen tijd stond Brett's priesterschapscollega naast hem. Hij hielp met de kinderen en bracht broeder Hamblin naar het ziekenhuis achter de ziekenwagen aan waarin zijn vrouw lag. Daar werd Kristin doodverklaard. Minder dan 40 minuten nadat ze haar ogen had gesloten. Brett begon te snikken. Edwin hield hem vast. En samen huilden ze. Voor een heel, heel lange tijd. Toen liet Edwin Brett achter om met de familie te rouwen. En reed hij naar de bisschop om te vertellen wat er was gebeurd. De geweldige bisschop reed meteen naar het ziekenhuis, terwijl Edwin naar het huis van de familie Hamblin reed. Zijn vrouw Charlotte was er ook al. En samen speelden ze met de 5 moederloze kinderen, die tussen 12 en 3 jaar oud waren. Ze gaven hen te eten, hielden spontaan een muziekoptreden en brachten hen naar bed. Later vertelde Brett me: "Het verbazingwekkende van dit verhaal is niet dat Edwin kwam toen ik belde. In noodsituaties zijn mensen altijd bereid om te helpen. Nee, het verbazingwekkende is dat ik aan hem dacht. Er waren andere mensen in de buurt. Kristen heeft een broer en een zus die allebei nog geen 5 kilometer bij ons vandaan wonen. We hebben een geweldige bisschop, fantastische bisschop. Maar Edwin en ik hebben zo'n band dat ik hem instinctief belde toen ik hulp nodig had. De kerk biedt ons een gestructureerde manier om het tweede gebod beter na te leven, om lief te hebben, te dienen en met onze broeders en zusters banden te smeden die ons dichter bij God brengen. Einde citaat. Edwin heeft over deze ervaring gezegd: Elder Holland, de ironie bestaat erin dat Brett veel langer onze huisonderwijzer is geweest dan ik die van zijn gezin. In die tijd heeft hij ons meer uit vriendschap dan uit verplichting bezocht. Hij was een goed voorbeeld, het toonbeeld van een actieve en betrokken priesterschapsdrager. Mijn vrouw, onze zonen en ik beschouwen hem niet als iemand die zich verplicht voelt om aan het einde van de maand de boodschap te brengen. Hij is een vriend die verderop woont en alles zou doen om ons tot zegen te zijn. Ik ben blij en dankbaar dat ik een stukje van die schuld heb kunnen inlossen. Broeders en zusters, ik wil samen met u eer betuigen aan elke huisonderwijzer en huisbezoekster die anderen in de loop der geschiedenis trouw heeft liefgehad en gediend. Wij bidden vandaag dat alle mannen en vrouwen en onze oudere jonge mannen en jonge vrouwen zich na deze algemene conferentie met meer toewijding voor anderen willen inzetten. Met als enige drijfveer de reine liefde van Christus. Mogen we, ondanks onze beperkingen en tekortkomingen en onze uitdagingen, aan de zijde van de Heer van de wijngaard werken. En God, onze Vader, helpen met zijn enorme werk om gebeden te beantwoorden, troost te bieden, tranen te drogen en zwakke knieën te sterken. Als we dat doen, gaan we meer op de ware discipelen van Christus lijken die we dienen te zijn. Mogen wij elkaar op deze Paaszondag lief hebben zoals Hij ons lief gehad heeft. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Wat is het fijn om in een tijd van voortgaande openbaring van God te leven. Nu wij reikhalzend uitkijken naar de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarmee de geprofeteerde gebeurtenissen in onze tijd worden bedoeld, bereiden we ons op de wederkomst van de Heiland voor. De beste manier om ons voor te bereiden hem te ontmoeten, is om ons zoals hij te worden door elkaar liefdevol te dienen. Jezus Christus leerde zijn volgelingen bij het begin van deze bedeling: indien u mij lief hebt, zult u mij dienen. Als we anderen dienen, tonen we discipelschap, dankbaarheid en liefde voor God en zijn Zoon, Jezus Christus. Soms denken we dat alleen grootse en heldhaftige daden tellen als dienstbetoon. Eenvoudige daden kunnen echter een diepgaand effect op anderen en op onszelf hebben. Wat deed de Heiland? Dankzij zijn goddelijke gaven van de verzoening en de opstanding, die wij op deze prachtige Paaszondag vieren, heeft geen ander zo'n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben en nog zullen leven. Hij glimlachte bovendien, hij praatte, wandelde, luisterde, maakte tijd vrij, moedigde aan, onderwees, voedde en vergaf. Hij diende familie en vrienden, buren en vreemdelingen. En hij nodigde kennissen en dierbaren uit om de rijke zegeningen van zijn evangelie te genieten. Die eenvoudige daden van dienstbetoon en liefde staan model voor onze huidige bediening. Als u het voorrecht geniet om de heiland in uw bediening te vertegenwoordigen, kunt u zich afvragen, hoe kan ik het licht van het evangelie met deze persoon of dat gezin delen? Waartoe inspireert de geest mij? We kunnen anderen op veel verschillende persoonlijke manieren dienen. Wat betekent dat dan in de praktijk? Onze bediening houdt in dat de presidiums van het ouderlingenquorum en de ZAV in gebed over taken overleggen. Leiders delen niet zomaar strookjes papier uit als ze de dienende broeders en zusters een opdracht geven, nee. Ze overleggen over de personen en gezinnen in kwestie. Het kan een wandeling inhouden, een spelletjesavond, praktische hulp verlenen of zelfs samen een ander dienen. Het kan een persoonlijk bezoek zijn, een telefoongesprek, een videochat of een sms'je. Het kan een verjaardagskaartje zijn of een aanmoediging tijdens een voetbalwedstrijd. U kunt een schrifttekst of een uitspraak uit een conferentietoespraak aanhalen die voor de betrokkenen zinvol kan zijn. U kunt over een evangelievraag praten en uw getuigenis geven om duidelijkheid en gemoedsrust te brengen. U kunt deel gaan uitmaken van iemands leven en om hem of haar gaan geven. Het houdt ook een bedieningsgesprek in, waarin behoeften en sterke kanten discreet en gepast worden besproken. Het houdt in dat de wijkraad in meer behoeften zal kunnen voorzien. Deze vorm van dienen sterkte een zuster die naar een verre stad verhuisde toen haar echtgenoot verder ging studeren. De telefoon werkte niet, ze had een baby om voor te zorgen en ze voelde zich niet thuis op de nieuwe plek, maar helemaal verloren en alleen. Zonder aankondiging kwam er een ZAV-zuster op bezoek met een paar schoentjes voor de baby. Ze zette de twee in de auto en reed ze naar de supermarkt. De zuster zei later dankbaar, zij was mijn reddingslijn. Ware bediening was het ook toen een oudere zuster in Afrika de opdracht kreeg om een zuster te bezoeken die al lang niet meer naar de kerk was gekomen. Toen ze de zuster ging bezoeken, bleek dat de vrouw was mishandeld en beroofd. Ze had haast niets te eten en had geen geschikte kleren voor de zondagse kerkbijeenkomsten. De vrouw die de opdracht had gekregen om voor haar te zorgen, luisterde naar haar verhaal, nam groenten uit de tuin en schriftteksten mee en bood vriendschap. De ontbrekende zuster kwam al gauw weer naar de kerk en heeft nu een roeping omdat ze weet dat ze in de wijk liefde en waardering ontvangt. Als de zustershulpvereniging en het nieuwe ouderlingenquorum de handen in elkaar slaan, zal die eensgezindheid tot verbazingwekkende resultaten leiden. Dienen wordt een gezamenlijke inspanning om de priesterschapsplicht te vervullen, elk lid thuis te bezoeken en altijd over de kerk te waken en bij hen te zijn en hen te versterken. Bovendien beantwoordt het aan het doel van de ZAV om elkaar op de zegeningen van het eeuwig leven voor te bereiden. Als de presidiums van het ouderlingenquorum en van de ZAV onder leiding van de bisschop samenwerken, zullen ze door inspiratie te weten komen hoe ze het beste over elke persoon en elk gezin kunnen waken en voor hen kunnen zorgen. Ik zal u een voorbeeld geven. Bij een moeder werd kanker vastgesteld. Ze werd al gauw behandeld en onmiddellijk gingen de 6AV-zusters aan de slag. Ze planden maaltijden, brachten haar naar medische afspraken en hielpen waar ze konden. Ze kwamen geregeld op bezoek en hun gezelschap beurde haar op. Intussen kwam ook het Melchizedeks priesterschapsquorum in actie. Ze verbouwden een slaapkamer en badkamer, zodat de zorg voor de zieke zuster makkelijker werd. De jonge mannen droegen hieraan een belangrijk steentje bij. De jonge vrouwen deden ook mee. Ze gingen elke dag om de beurt met de hond wandelen. De tijd verstreek en de wijkleden gingen verder met hun dienstverlening. Hier en daar maakten ze een aanpassing. Het werk was duidelijk door liefde ingegeven. Ieder lid gaf van zichzelf en samen zorgden ze ervoor dat niet alleen de zieke zuster, maar haar voltallige familie werd gezegend. Uiteindelijk verloor de zuster haar moedige strijd tegen kanker en werd ze ten grave gedragen. Slaakten de wijkleden een zucht van verlichting en gaven ze zichzelf trotse schouderklopjes? Nee. De jonge vrouwen bleven met de hond wandelen. Het priesterschapsquorum bleef de vader en zijn gezin dienen. En de ZAV-zusters bleven liefde en steun bieden. Broeders en zusters, dat is dienen. Dat is liefhebben zoals de Heiland. Nog een zegen die uit deze geïnspireerde bekendmakingen voortvloeit, is dat de jonge vrouwen van 14 tot 18 jaar de kans zullen krijgen om samen met de ZAV-zusters aan de bediening deel te nemen. Net zoals de jonge mannen van die leeftijd dienende koppels vormen met de Melchizedekse priesterschap. Jongeren kunnen hun unieke talenten inzetten en geestelijk groeien door samen met volwassenen aan het heilswerk deel te nemen. Door jongeren bedieningstaken te geven, groeit de rijkwijde van de ZAV en het ouderlingenquorum, omdat er zo voor meer mensen kan worden gezorgd. Als ik denk aan de uitmuntende jonge vrouwen die ik ken, ben ik blij voor de ZAV-zusters die het voorrecht zullen hebben om zij aan zij te dienen met een enthousiaste, getalenteerde en geestelijk gevoelige jonge vrouw. Of die zo'n jonge vrouw als dienende zuster krijgen. En ik vind het even geweldig dat jonge vrouwen de kans zullen krijgen om begeleid, onderwezen en gesterkt te worden door de ZAV-zusters. Jonge vrouwen zullen veel baat hebben bij deze kans om het Koninkrijk van God te helpen opbouwen, doordat ze zich beter kunnen voorbereiden op hun rol als leidinggevende in de kerk en in hun omgeving en als huwelijkspartner. Zuster Bonnie L. Oskersen zei het gisteren al, jonge vrouwen willen dienen. Ze moeten beseffen dat ze waardevol en onmisbaar zijn in het heilswerk. Eigenlijk staan jonge vrouwen al in dienst van anderen, zonder opdracht, toeters of bellen. Een gezin dat ik ken, verhuisde ik honderden kilometers naar een plek waar ze niemand kenden. De eerste week stond er al een 14-jarig meisje van hun nieuwe wijk aan de deur met een schaal koekjes om hen in de buurt welkom te heten. Haar moeder had haar met plezier gebracht, omdat ze haar dochter steunde in haar verlangen om te dienen. Een andere moeder was eens bezorgd omdat haar 16-jarige dochter niet op de gebruikelijke tijd thuis was gekomen. Toen ze uiteindelijk thuis kwam, vuurde haar moeder een reeks gefrustreerde vragen op haar af. De 16-jarige antwoordde bedeesd dat ze een bloem naar een weduwe in de buurt had gebracht. Ze had gezien dat de oudere zuster eenzaam leek en had het gevoel dat ze haar moest bezoeken. Met goedkeuring van haar moeder bleef de jonge vrouw op bezoek gaan bij de oudere vrouw. Ze werden goede vrienden en hun fijne band bleef jarenlang bestaan. Ieder van deze jonge vrouwen en velen zoals zij zag een behoefte en deed er iets aan. Jonge vrouwen hebben een natuurlijk verlangen om te dienen en te helpen. En dat verlangen kan richting krijgen doordat ze als collega van een volwassen zuster dienen. Hoe oud we ook zijn, als we willen weten hoe we het beste kunnen dienen, stellen we de vraag, wat heeft zij of hij nodig? Als we die vraag aanvullen met een oprecht verlangen om te dienen, worden we door de geest geleid naar manieren om die persoon op te bouwen en te sterken. Ik hoor talloze verhalen van broeders en zusters die gezegend werden door een klein gebaar van aanvaarding en verwelkoming in de kerk. Een lieve e-mail of sms, persoonlijk contact in moeilijke tijden, een uitnodiging voor een groepsactiviteit of een aanbod om bij een probleem te helpen. Alleenstaande ouders, bekeerlingen, minder actieve leden, weduwen en weduwnaren of jongeren die het moeilijk hebben, hebben wellicht extra aandacht, dringende hulp nodig van dienende broeders en zusters. Door coördinatie tussen de presidiums van het Ouderlingenquorum en de ZAV kunnen de taken het beste worden verdeeld. Het komt er uiteindelijk op neer dat ware bediening individueel gebeurt en dat liefde de drijfveer is. De waarde, de verdienste en het wonder van oprechte bediening is dat het werkelijk levens kan veranderen. Als wij ons hart openstellen en bereid zijn om lief te hebben en te aanvaarden, aan te moedigen en te troosten, dan zal de kracht van onze bediening onstuitbaar zijn. Met liefde als drijfveer gebeuren er wonderen. We zullen manieren vinden om onze ontbrekende zusters en broeders naar de allesomvattende omarming van het evangelie van Jezus Christus te brengen. De Heiland geeft het voorbeeld, niet alleen in wat we moeten doen, maar ook waarom we dat moeten doen. Zijn aardse leven was voor ons een uitnodiging om onze blik te verruimen, onze problemen te vergeten en anderen de helpende hand te reiken. Als wij de kans om onze zusters en broeders te dienen met beide handen aangrijpen, worden we geestelijk verfijnd. Leven we meer in overeenstemming met de wil van God en begrijpen we zijn plan om iedereen bij hem terug te brengen beter. We zullen zijn zegeningen beter herkennen en ernaar verlangen om die zegeningen met anderen te delen. Dan zal ons hart in harmonie met onze stem zingen. Heiland, leer mij liefde geven, net zoals u mij die geeft. Laat mij uw discipel wezen, in wie steeds uw voorbeeld leeft. Heiland, leer mij liefde geven, u wil ik volgen, Heer. Mogen wij God onze dankbaarheid en liefde tonen door onze eeuwige zusters en broeders met liefde te dienen. Dan zullen wij eensgezind zijn, zoals het volk in het oude Amerika, 100 jaar na de verschijning van de Heiland. En het geschiedde dat er geen twist was wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. Er was geen afgunst, noch strijd, en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand van God waren geschapen. Ik getuig graag dat deze geopenbaarde wijzigingen door God zijn ingegeven. En als wij ze gewillig aanvaarden, zullen wij beter voorbereid zijn om zijn Zoon, Jezus Christus, bij zijn wederkomst te ontmoeten. Wij zullen meer op een Zionsvolk lijken en onmetelijke vreugde voelen samen met hen die we op onze weg naar discipelschap hebben geholpen. Dat wij dat zullen doen, is mijn oprecht en nederig gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 6, Verlosser van Israël. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Dieter F. Oegter van het Korum der 12 Apostelen. Daarna spreekt bischop Gerald Cossé, de presiderende bischop van de kerk. Vervolgens spreekt ouderling Quentin L. Cook van het Korum der 12 Apostelen ons toe. En na de toespraak van ouderling Cook zingt het koor Love One Another.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our.
De Heiland van Israël is inderdaad ons enige vreugd. Geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik hier voor dit bijzondere conferentieweekend bij u ben. Samen met u heten Harriet en ik de ouderlingen Gong en Suarez van harte welkom als lid van het Quorum der 12 Apostelen. Hoewel ik mijn dierbare vriend president Thomas S. Monson mis, houd ik van onze profeet en president Russell M. Nelson en zijn raadgevers. En ik verleen hun mijn steun. Ik ben ook dankbaar en voel me vereerd om weer samen te werken met mijn geliefde broeders van het Quorum der 12. Maar het stemt me vooral erg nederig en gelukkig dat ik lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ben. In de kerk zijn miljoenen mannen, vrouwen en kinderen bereid uit stand te tillen, ongeacht hun rang of roeping, en die er met heel hun hart naar streven God en hun medemensen te dienen door het Koninkrijk van God op te bouwen. Vandaag is een heilige dag. Het is Pasen. We herdenken de glorierijke ochtend waarop onze Heiland de banden van de dood verbrak en zegevierend uit het graf kwam. Onlangs vroeg ik het internet: welke dag heeft de loop van de geschiedenis het meest veranderd? De antwoorden varieerden van verrassend en vreemd tot verhelderend en intrigerend. Ik las over de dag dat een prehistorische asteroïde op het schiereiland Yucatan, Mexico, insloeg. En de dag in 1440 waarop Johannes Gutenberg zijn drukpers vervolmaakte. Dan is er natuurlijk nog de dag in 1903 toen de gebroeders Wright de wereld toonden dat mensen echt kunnen vliegen. Als iemand die vraag nu stelde, wat zou u dan antwoorden? Dat antwoord staat mij helder voor ogen. We vinden de belangrijkste dag in de geschiedenis door terug te grijpen naar die avond bijna 2000 jaar geleden in de hof van Gethsemane. Daar was Jezus Christus in een intens gebed neergeknield en bood hij zichzelf als losprijs voor onze zonde aan. Het was tijdens dit immense, oneindige offer van ongeëvenaard lijden naar zowel lichaam als geest, dat Jezus Christus, ja God, uit iedere porie bloedde. Uit volmaakte liefde gaf hij alles, opdat wij alles zouden ontvangen. Zijn bovennatuurlijke offer, dat moeilijk te begrijpen is, dat we alleen met heel ons hart en verstand kunnen voelen, herinnert ons aan de dankbaarheid die we Christus als geheel mensdom verschuldigd zijn. Jezus werd later tijdens die nacht voor religieuze en politieke leiders gebracht die hem bespotten, sloegen en tot een schandelijke dood veroordeelden. Hij hing in doodstrijd aan het kruis tot het uiteindelijk volbracht was. Zijn levenloze lichaam werd in een geleend graf gelegd. En toen, op de ochtend van de derde dag, kwam Jezus Christus, de Zoon van de Almachtige God, als een glorierijk, herrezen wezen vol heerlijkheid, licht en majesteit uit het graf. Ja, er zijn veel gebeurtenissen in de geschiedenis die het lot van naties en volken sterk hebben beïnvloed. Maar voegen ze allemaal samen en dan kunnen ze nog niet tippen aan het belang van wat er op die eerste paasochtend gebeurde. Waarom zijn het oneindig offer en de opstanding van Jezus Christus de belangrijkste gebeurtenissen ooit? Waarom zijn ze meer van invloed dan wereldoorlogen, extreme rampen en levensveranderende wetenschappelijke ontdekkingen? Het antwoord schuilt in twee grote onoverkomelijke obstakels waarmee ieder van ons wordt geconfronteerd. Ten eerste sterven wij allemaal. Ongeacht hoe jong, mooi, gezond of voorzichtig u bent, op zekere dag zal uw lichaam levenloos worden. Uw vrienden en familieleden zullen om u rouwen, maar ze kunnen u niet terugbrengen. Niettemin zal uw dood dankzij Jezus Christus van tijdelijke aard zijn. Op zekere dag zal uw geest met uw lichaam worden herenigd. Dat herrezen lichaam is niet onderworpen aan de dood, en u leeft tot in de eeuwigheid, zonder pijn en lichamelijk lijden. Dat vindt plaats vanwege Jezus de Christus, die zijn leven voor ons heeft afgelegd en het weer op zich heeft genomen. Hij deed dit voor allen die in hem geloven. Hij deed dit voor allen die niet in hem geloven. Hij deed dit zelfs voor allen die zijn naam bespotten, beschimpen en vervloeken. Ten tweede hebben wij allen gezondigd. Onze zonden zouden ons voor altijd verhinderen bij God te wonen, want niets onreins kan zijn koninkrijk ingaan. Hierdoor was iedere man, vrouw en kind van zijn tegenwoordigheid afgesneden. Dat wil zeggen, totdat Jezus Christus, het onbevlekte lam, zijn leven als losprijs voor onze zonden gaf. Omdat Jezus Christus niet bij de gerechtigheid in de schuld stond, kon hij onze schuld aflossen en voor elke ziel aan de eisen van de gerechtigheid voldoen. En daar horen u en ik bij. Jezus Christus heeft voor onze zonden geboet. Al onze zonden. Op die belangrijkste dag in de geschiedenis heeft Jezus Christus de poort van de dood geopend en de hindernissen weggenomen die ons ervan weerhielden om de heilige en gewijde zalen van het eeuwige leven te betreden. Vanwege onze Heer en Heiland ontvangen u en ik een uiterst waardevol en onbetaalbaar geschenk. Ongeacht ons verleden kunnen we ons bekeren en het pad volgen dat tot celestiaal licht en heerlijkheid leidt, en waar we door de trouwe kinderen van onze hemelse vaarden worden omringd. Dat is wat we met Pasen vieren. We vieren het leven. Dankzij Jezus Christus zullen we allemaal uit de wanhoop van de dood opstaan en onze dierbaren omarmen, terwijl we tranen van overweldigende vreugde en dankbaarheid vergieten. Dankzij Jezus Christus zullen we als eeuwige wezens bestaan, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dankzij Jezus Christus worden onze zonden niet alleen weggevaagd, ze mogen vergeten worden. We kunnen gereinigd en verhoogd worden. Heilig. Dankzij onze geliefde Heiland kunnen wij voor eeuwig drinken uit de fontein van water dat tot in het eeuwige leven opwelt. We kunnen voor altijd in de woningen van onze eeuwige koning verblijven, in onvoorstelbare heerlijkheid en volmaakt geluk. Ondanks dit alles zijn er veel mensen in onze huidige wereld die zich niet bewust zijn van het waardevolle geschenk dat Jezus Christus ons heeft gegeven, of er niet in geloven. Ze hebben misschien wel van Jezus Christus gehoord en kennen hem als een persoon uit de geschiedenis, maar ze zien hem niet voor wie hij werkelijk is. Dat doet mij eraan denken dat de Heiland enkele uren voor zijn dood voor de Romeinse prefect van Judea, Pontius Pilatus, stond. Pilatus bekeek Jezus vanuit een strikt werelds perspectief. Pilatus had een opdracht. En die behelste twee belangrijke taken. Belasting voor Rome innen en de vrede bewaren. Nu had het Joodse Sanhedrin een man voorgeleid die naar zeggen beide taken in de weg stond. Nadat Pilatus zijn gevangenen had ondervraagd, zei hij: ik vind geen schuld in hem. Maar omdat hij vond dat hij de aanklagers van Jezus tegemoet moest komen, beriep Pilatus zich op een plaatselijk gebruik dat het mogelijk maakte om tijdens de paastijd een gevangene vrij te laten. Zouden ze niet van hem verlangen Jezus in plaats van de beruchte rover en moordenaar Barabbas vrij te laten? Maar de joelende menigte eiste dat Pilatus Barabbas vrij zou laten en Jezus zou kruisigen. Waarom? Vroeg Pilatus. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen alleen maar luider: kruisig hem. In een ultieme poging de menigte tevreden te stellen, beval Pilatus zijn man om Jezus te gezelen. Dat deden ze tot hij bloedde en bond en blauw was. Ze bespotten hem, zetten hem een doornenkroon op en deden hem een purperen bovenkleed aan. Misschien dacht Pilatus dat dit de bloeddorst van de menigte zou lessen. Misschien zouden ze medelijden met de man krijgen. Zie, ik breng hem tot u naar buiten, zei Pilatus, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Zie de mens, de Zoon van God, stond lijfelijk voor het volk van Jeruzalem. Ze konden Jezus waarnemen, maar ze zagen hem niet werkelijk. Ze hadden geen ogen om te zien. In overdrachtelijke zin worden wij ook aangespoord de mens te zien. De meningen over hem in de wereld verschillen. Vroegere en hedendaagse profeten getuigen dat hij de Zoon van God is. Het is van belang dat we dat allemaal voor onszelf te weten komen. Dus als u het over het leven en de bediening van Jezus Christus nadenkt, wat ziet u dan? Wie het lukt om de mens werkelijk te zien, ontdekt het pad naar de grootste vreugde en de balsem voor de diepste wanhoop. Dus als u door zorgen en verdriet wordt overmand, zie dan de mens. Als u zich verloren of vergeten voelt, zie dan de mens. Wanneer u wanhopig, verlaten, in twijfel, beschadigd of verslagen bent, zie dan de mens. Hij zal u troosten. Hij zal u genezen en uw levensreis zinvol maken. Hij zal zijn geest uitstorten en uw hart met buitengewone vreugde vervullen. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Als we de mens werkelijk zien, leren we van hem en streven we ernaar zoals hij te leven. We bekeren ons en streven ernaar ons karakter te ontwikkelen en elke dag een beetje dichter tot hem te komen. We vertrouwen hem. We tonen onze liefde voor hem door zijn geboden na te leven en ons aan heilige verbonden te houden. Met andere woorden, we worden zijn discipel. Zijn verfijnende licht vervult onze ziel. Zijn genade verheft ons. Onze lasten worden verlicht. Ons gemoedsrust wordt verdiept. Als we werkelijk de mens zien, krijgen we de belofte van een gezegende toekomst die ons door de bochten en over de hobbels op onze levensweg inspireert en schraagt. Als we terugkijken, herkennen we een goddelijk patroon. En zien we dat de puntjes echt met elkaar verbonden zijn. Als u zijn offer aanvaardt, zijn discipel wordt en uiteindelijk het einde van uw aardse reis bereikt, wat blijft er dan nog over van de zorgen die u in dit leven hebt gehad? Ze zijn weg. De ontgoochelingen, het verraad, de vervolging die u hebt doorstaan? Weg. Het lijden, het hartzeer, de schuld, de schaamte en de pijn die u hebt doorgemaakt? Weg. Vergeten. Is het verwonderlijk dat we over Christus spreken, ons in Christus verheugen, Christus prediken, over Christus profeteren, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden? Is het verwonderlijk dat we met heel ons hart naar streven de mens werkelijk te zien? Mijn geliefde broeders en zusters, ik getuig dat de belangrijkste dag in de geschiedenis van de mensheid de dag was dat Jezus Christus, de Zoon van God, dood en zonde voor alle kinderen van God overwon. En de belangrijkste dag in uw en mijn leven is de dag dat we leren de mens te zien. Wanneer we hem zien voor wie hij werkelijk is. Wanneer we ons met ons hele hart en verstand van zijn verlossende macht gebruik maken. Wanneer we ons er met vernieuwd enthousiasme en kracht toe verbinden hem te volgen. Mogen dat een dag zijn die telkens weer voorkomt, zolang we leven. Ik laat u mijn getuigenis en zegen dat we betekenis, vreugde en gemoedsrust vinden tijdens ons aard bestaan in de eeuwige wereld, als we de mens zien. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Bij de voorbereiding van de bouw van de prachtige Parijstempel had ik een onvergetelijke ervaring. Toen we in 2010 een perceel voor de tempel hadden gevonden, maakte de burgemeester een afspraak met ons om meer over de kerk te weten te komen. De bouwvergunning zou van dit gesprek afhangen. We bereiden zeer nauwgezet een presentatie voor die enkele indrukwekkende foto's van Mormoonse tempels bevatte. Ik hoopte uit het diepst van mijn hart dat hun architecturale schoonheid de burgemeester zou overtuigen, zodat hij ons project zou willen steunen. Tot mijn grote verbazing wilde de burgemeester in plaats van onze presentatie te bekijken, liever samen met zijn team een onderzoek naar onze kerk starten. Een maand later werden we uitgenodigd om het verslag aan te horen van een raadslid dat ook hoogleraar godsdienstgeschiedenis was. Ze zei: we wilden vooral weten wat voor mensen de leden van uw kerk waren. We woonden eerst een avondmaalsdienst bij. We gingen achteraan in de kapel zitten en hielden de leden nauwlettend in het oog. Vervolgens gingen we met de buren praten, de mensen die rondom het ringgebouw woonden. We vroegen ze wat voor mensen Mormonen waren. En wat zijn uw bevindingen? Vroeg ik, lichtelijk ongerust. Ze antwoordde: we kwamen tot de slotsom dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen van alle kerken die bekennen het meest op de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus lijkt. Ik maakte bijna bezwaar door te zeggen: dat klopt niet helemaal. De kerk lijkt er niet op, ze is de kerk van Jezus Christus. Dezelfde kerk, de ware kerk. Maar ik hield me in en zei stilletjes een dankgebed. De burgemeester lichtte ons vervolgens in dat hij en zijn team op grond van hun bevindingen geen bezwaren tegen de bouw van de tempel in hun gemeenschap hadden. Als ik aan die wonderbare ervaring terugdenk, ben ik dankbaar voor de wijsheid en het onderscheidingsvermogen van de burgemeester. Hij wist dat hij de kerk niet op de buitenkant van haar gebouwen of op haar goed geoliede organisatie moest beoordelen, maar op haar miljoenen getrouwe leden die er elke dag naar streven het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. We kunnen uit de volgende tekst in het boek van Mormon de definitie van de kerk afleiden. En zij, de discipelen van de Heer, die zich in de naam van Jezus lieten dopen, werden de kerk van Christus genoemd. Met andere woorden, de kerk draait om mensen. De kerk draait om u, de discipelen van de Heer, zij die hem lief hebben, volgen en zijn naam met een verbond op zich genomen hebben. President Russell M. Nelson heeft de kerk eens met een mooie auto vergeleken. We vinden het geweldig als onze auto schoon is en glanst. Maar een auto hoeft geen aantrekkelijke machine te zijn. Hij moet de inzittenden vervoeren. Als lid van de kerk waarderen we de prachtige, schone, verzorgde gebouwen waarin we God aanbidden en de goed functionerende programma's. Maar die hebben slechts een ondersteunende functie. Ons enige doel is iedere zoon en dochter van God uit te nodigen om tot Christus te komen en hem of haar op het verbondspad te begeleiden. Dat is het allerbelangrijkste. Ons werk draait om mensen en verbonden. Is het niet geweldig dat de geopenbaarde naam van de herstelde kerk de twee belangrijkste elementen van elk evangelieverbond met elkaar verbindt? Het eerste element is de naam Jezus Christus. Dit is zijn kerk en zijn heiligmakende verzoening en verbonden vormen de enige weg naar de verlossing en verhoging. De tweede naam verwijst naar ons, de heiligen, of met andere woorden, zijn getuigen en discipelen. Ik leerde hoe belangrijk het is om met mensen bezig te zijn. Toen ik in Frankrijk ringpresident was, toen ik pas geroepen was, had ik erg ambitieuze doelen voor de ring. Ik wilde nieuwe wijken stichten, kerkgebouwen bouwen en zelfs aan de bouw van een tempel in ons gebied beginnen. Toen ik 6 jaar later ontheven werd, had ik geen van die doelen bereikt. Dat zou als een totale mislukking aangevoeld hebben, waren het niet dat mijn doelen in de loop van die jaren drastisch veranderd waren. Toen ik op de dag van mijn ontheffing op het podium zat, was ik erg dankbaar en vond ik dat ik veel bereikt had. Ik keek naar het gezicht van de honderden mensen in het publiek. Ik had met ieder van hen een geestelijke ervaring gehad. Er waren broeders en zusters bij die zich hadden laten dopen, leden van wie ik de eerste tempelaanbeveling ondertekend had, zodat ze de heilsverordening in de tempel konden ontvangen, en jongeren en echtparen die ik als voltijdszendeling aangesteld of ontheven had. Er waren veel anderen die ik in tijden van beproeving had geholpen. Ik voelde broederlijke liefde voor ieder van hen. Ik had hen met ware vreugde gediend en verheugde me in hun toegenomen trouw aan en liefde voor de Heiland. President M. Russell Ballard heeft gezegd, en ik citeer, de rapporten die worden ingevuld en de vergaderingen die worden bijgewoond zijn niet het belangrijkst. Het gaat erom of wij naar het voorbeeld van de Heiland het individu opbouwen, aanmoedigen en uiteindelijk veranderen. Einde citaat. Lieve broeders en zusters, zijn wij actief in het evangelie of houden we ons alleen maar bezig met de kerk? De sleutel is het voorbeeld van de Heiland in alle dingen volgen. Als we dat doen, concentreren we ons vanzelf op het redden van mensen in plaats van het uitvoeren van taken en programma's. Hebt u zich ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als de Heiland uw wijk of gemeente volgende zondag bezocht? Wat zou hij doen? Zou hij bezorgd zijn om de kwaliteit van de visuele hulpmiddelen of de plaatsing van de stoelen in het klaslokaal? Of zou hij op zoek gaan naar iemand die hij kon liefhebben, onderwijzen en zegenen? Misschien zou hij een nieuw lid of een vriend verwelkomen, een zieke broeder of zuster troosten, of een dolende jongere opbouwen en aanmoedigen. Welke lessen zou Jezus bijwonen? Het zou me niet verbazen als hij de jeugdwerkkinderen eerst bezocht. Hij zou vast knielen en één op één met hen spreken. Hij zou zeggen dat hij van ze hield. Ze verhaaltjes vertellen, hun tekeningen bewonderen en van zijn Vader in de hemel getuigen. Hij zou zich eenvoudig, oprecht en zonder huichelarij gedragen. Kunnen wij dat ook? Ik beloof u dat als u ernaar streeft de wil van de Heer uit te voeren, niets belangrijker zal zijn dan mensen helpen en hen tot zegen zijn. In de kerk zult u mensen persoonlijk onderwijzen en hun hart raken. U zult een geestelijke ervaring willen creëren in plaats van een perfecte activiteit te organiseren. Uw medeleden willen dienen in plaats van een vakje aan te vinken voor een bezoek dat u gebracht hebt. Het zal dan niet om u, maar om hen, uw broeders en zusters, draaien. Soms hebben we het over naar de kerk gaan. Maar de kerk is meer dan een gebouw of een plek. Ze is in het nederigste stulpje, in de meest afgelegen plek van de wereld, even echt en levend als aan de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City. De Heer heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. We nemen de kerk overal mee, op ons werk, op school, op vakantie en vooral thuis. Onze aanwezigheid en invloed kan al voldoende zijn om van onze locatie een heilige plek te maken. Ik herinner me een gesprek met een vriend die geen lid van de kerk is. Hij was verbaasd toen hij hoorde dat iedere getrouwe man in onze kerk het priesterschap kon ontvangen. Hij vroeg, hoeveel priesterschapsdragers zijn er dan in jullie wijk? Ik antwoordde, zo'n 30 tot 40. Verbijsterd zei hij, in mijn parochie is er maar één priester. Waarom heb je op zondagmorgen zoveel priesters nodig? Zijn vraag intrigeerde me. Ik voelde dat ik moest antwoorden, je hebt gelijk. Ik denk dat we zondags in de kerk niet zoveel priesterschapsdragers nodig hebben. Maar we hebben wel een priesterschapsdrager in elk gezin nodig. En als een gezin er geen heeft, worden andere priesterschapsdragers aan hen toegewezen om over hen te waken en hen te dienen. We beleven ons geloof niet alleen op zondag. We zijn er elke dag van de week, waar we ook zijn en wat we ook doen, mee bezig. Onze woningen zijn de primaire heiligdommen van ons geloof. Handelingen zoals bidden, zegenen, studeren, in het woord van God onderwijzen en met reine liefde dienen, komen het vaakst thuis voor. Ik getuig uit eigen ervaring dat ons thuis een heilige plek is waar de geest overvloedig aanwezig kan zijn. Evenveel als, en soms zelfs meer dan, in onze gebedshuizen. Ik getuig dat de kerk, deze kerk, de kerk van Jezus Christus is. Haar kracht en vitaliteit vloeien voort uit de dagelijkse daden van miljoenen van zijn discipelen die ernaar streven om zijn alles overtreffende voorbeeld te volgen door voor anderen te zorgen. Christus leeft en leidt deze kerk. President Russell M. Nelson is de profeet die hij gekozen heeft om ons in deze tijd te leiden. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Eliza R. Snow, die de inwijding van de Kirtland Temple had bijgewoond, heeft gezegd: men kan wel vertellen over die inwijdingsceremonieën, maar geen sterveling kan beschrijven welke hemelse manifestaties die gedenkwaardige dag hebben plaatsgevonden. En sommigen verschenen engelen, terwijl alle aanwezigen een goddelijke aanwezigheid bespeurden en ieders hart was vervuld met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Einde citaat. De goddelijke manifestaties die in de Kirtland Temple plaatsvonden, waren fundamenteel voor het doel van de kerk, namelijk de verlossing en verhoging van de kinderen van onze hemelse Vader. Bij onze voorbereiding op onze ontmoeting met God kunnen we te weten komen welke taken Hij ons heeft gegeven door op de heilige sleutels die in de Kirtland Temple hersteld zijn terug te blikken. In het inwijdingsgebed smeekte de profeet Joseph Smith de Heer nederig dit huis dat U ons hebt geboden te bouwen te aanvaarden. Een week later, op Paaszondag, verscheen de Heer in een prachtig visioen en aanvaarde zijn tempel. Dat vond plaats op 3 april 1836. Vandaag bijna exact 182 jaar geleden. Het was een van die zeldzame keren waarop Pasen en het Pascha in dezelfde periode vielen. Na dat visioen verschenen er 3 profeten van weleer, namelijk Mozes, Elias en Elia. Zij overhandigden sleutels die van essentieel belang waren voor het bereiken van het doel van de Heer voor zijn herstelde kerk in deze bedeling. Dat doel is eenvoudig gezegd de vergadering van Israël, de verzegeling van gezinnen en de voorbereiding van de wereld op de wederkomst. De verschijning van zowel Elia als Mozes was een treffende overeenkomst met de Joodse traditie die inhoudt dat Mozes en Elia aan het einde der tijden samen zullen arriveren. Door die verschijning werd de herstelling van bepaalde fundamentele sleutels teweeggebracht die gegeven zijn voor de laatste dagen en voor de laatste maal waarin de bedeling van de volheid der tijden bestaat. De Kirtland Temple was qua locatie en grootte vrij onopvallend. Maar hij was voor de mensheid van eeuwig belang. Profeten van weleer herstelden priesterschapssleutels voor de eeuwige heilsverordeningen van het evangelie van Jezus Christus. Dat heeft trouwe leden enorme vreugde gebracht. Die sleutels zijn macht van omhoog voor de taken die God ons heeft toegewezen en die het hoofddoel van de kerk vormen. Op die mooie paasdag in de Kirtland Temple werden er 3 sleutels hersteld. Ten eerste, Mozes verscheen en overhandigde sleutels van de vergadering van Israël uit de 4 delen van de aarde, ofwel het zendingswerk. Ten tweede, Elias verscheen en overhandigde de sleutels van de bedeling van het evangelie van Abraham, waaronder de herstelling van het verbond van Abraham. President Russell M. Nelson heeft uitgelegd dat het doel van de verbondsleutels is om leden op Gods koninkrijk voor te bereiden. Hij zei, we weten wie we zijn en wat God van ons verwacht. Ten derde, Elia verscheen en overhandigde de sleutels van de verzegelbevoegdheid van deze bedeling, waaronder familiehistorisch werk en tempelverordeningen die het heil van de levenden en de doden mogelijk maakt. Onder leiding van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen overzien 3 leidinggevende raden aan de hoofdzetel van de kerk deze 3 door God toegewezen taken op grond van de sleutels die in de Kirtland Temple hersteld zijn. Dat zijn de leidinggevende raad zendingswerk, de leidinggevende raad priesterschaps- en gezinszaken en de leidinggevende raad tempelzaken en familiegeschiedenis. Hoe vervullen we in onze tijd deze taken die God ons heeft gegeven? Ten eerste, wat de herstelling van de sleutels van de vergadering van Israël door Mozes betreft, verkondigen momenteel wereld bijna 70.000 zendelingen Gods evangelie om zijn uitverkorenen te vergaderen. Dat is het begin van de vervulling van het grote en wonderbare werk onder de volken, onder de andere volken en het huis van Israël dat Nefi voorzag. Nefi zag dat Gods heiligen in deze tijd over de aarde zouden zijn verspreid en dat hun aantallen vanwege goddeloosheid beperkt zouden zijn. Maar Nefi voorzag ook dat ze met gerechtigheid en met de macht van God in grote heerlijkheid zouden zijn gewapend. Het zendingswerk in de korte geschiedenis van de herstelde kerk is uiterst opmerkelijk. We zien het visioen van Nefi in vervulling gaan. Hoewel onze aantallen beperkt zijn, blijven we mensen bereiken die de boodschap van de heiland willen horen. Ten tweede, Elias verscheen en droeg de bedeling van het evangelie van Abraham over. Hij zei dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachten na ons gezegend zouden worden. In deze conferentie hebben we de belangrijke leiding ontvangen om de heiligen te vervolmaken en ze op Gods koninkrijk voor te bereiden. De aankondiging die werd gedaan over hoge priesters en ouderlingen zullen tot priesterschapsmacht en gezag leiden. Ook over het bedieningswerk zullen heiligen de laatste dagen voorbereiden. Ten derde, Elia overhandigde de sleutels van de verzegelbevoegdheid van deze bedeling. De toename van het aantal tempels en het familiehistorisch werk is fenomenaal. Dit tempo zal aanhouden en blijven versnellen tot de wederkomst van de heiland. Anders zal de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest. Het familiehistorisch werk is dankzij geïnspireerde technologie de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Het zou onverstandig zijn om die door God gegeven taken links te laten liggen en aan te nemen dat tante Leen of een ander familielid zich er wel mee bezighoudt. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: niemand is van die grote plicht vrijgesteld. Die is op iedereen van toepassing, van apostel tot ouderling of zuster. Onze positie, onderscheiding of lange staat van dienst in de kerk geeft ons niet het recht om het heil van onze voorouders te veronachtzamen. We hebben nu tempels in de hele wereld en het hulpfonds voor tempelbezoekers steunt de leden die ver van een tempel wonen. Ik spoor u aan om uw inspanningen betreffende zendingswerk, tempelwerk en familiegeschiedenis en uw voorbereiding op uw ontmoeting met God te evalueren. Rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid voor God ondersteunen deze heilige taken. Wat betreft rechtschapenheid, is dit leven de tijd om ons voor te bereiden God te ontmoeten. In het Boek van Mormon staan veel voorbeelden van de tragische gevolgen die mensen of groepen ondervinden als ze Gods geboden verwerpen. Tijdens mijn leven zijn wereldse kwesties en zorgen van het ene uiterste naar het andere gegaan. Van lichtzinnige oppervlakkigheid tot ernstige onzedelijkheid. Het is prijzenswaardig dat onzedelijkheid zonder wederzijds goedvinden onthuld en afgekeurd wordt. Zulke onzedelijkheid druist tegen de wetten van God en van onze samenleving in. Wie Gods plan begrijpt, moet echter ook onzedelijkheid met wederzijds goedvinden bestrijden. Want dat is ook een zonde. In de proclamatie over het gezin staat deze waarschuwing: degene die het verbond van huwelijkstrouw schenden, of hun partner of kinderen of wie dan ook mishandelen, moeten op een dag aan God rekenschap afleggen. We zien overal om ons heen de verwoesting die goddeloosheid en verslaving aanrichten. Als we echt bezorgd zijn om het oordeel van onze heiland, dan moeten we ons bekeren. Ik ben bang dat velen vinden dat ze God geen verantwoording verschuldigd zijn en dat ze in de schriften of in de woorden van de profeten geen leiding meer zoeken. Als we als samenleving over de gevolgen van zonde nadachten, zouden we pornografie en het objectiveren van vrouwen massaal bestrijden. Zoals Alma in het Boek van Mormon tot zijn zoon Corianton zei: goddeloosheid heeft nooit geluk betekend. Wat betreft eenheid heeft de heiland gezegd: indien u niet één bent, bent u de mijne niet. We weten dat de geest van twisten van de duivel is. De schriftelijke oproep tot eenheid wordt in deze tijd grotendeels genegeerd. Velen concentreren zich op hun eigen groep die door status, geslacht, ras of rijkdom bepaald wordt. In veel landen bestaan er grote meningsverschillen. In het onderwijs behandelt men vooral machtsstrijd, voorrecht en verdrukking en andere thema's die mensen uit elkaar drijven. In de Kerk van de Heer is de enige cultuur die we aanhangen en waarin we onderwijzen het evangelie van Jezus Christus. De hoofddoelen van de kerk zijn op gelijkheid voor de Heer en de cultuur van het evangelie van Jezus Christus gebaseerd. Wat betreft zendingswerk is de hoofdvereiste voor de doop dat men zich met een gebroken hart en een verslagen geest voor God verootmoedigt. Opleiding, rijkdom, ras en nationaliteit worden buiten beschouwing gelaten. Bovendien dienen zendelingen nederig waar ze geroepen zijn. Ze doen dat niet om hun status te verbeteren of hun toekomstige loopbaan te bevorderen. Ze dienen met heel hun hart, macht, verstand en kracht waar ze ook geroepen zijn. Ze kiezen hun collega's niet. Ze proberen ijverig christelijke eigenschappen te ontwikkelen, wat de kern van de cultuur van Jezus Christus is. In de schriften vinden we aanwijzingen voor onze belangrijkste relaties. Volgens de Heiland is het eerste gebod: u zult de Heer uw God lief hebben. Het tweede is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De Heiland legt er vervolgens uit dat iedereen onze naaste is. In het Boek van Mormon staat duidelijk dat er geen eten, stammen of klassen behoren te zijn. We moeten één zijn en gelijkwaardig. Deze veronderstelling ligt ten grondslag aan heilige verordeningen en door God gegeven taken. Ik neem aan dat uw ervaring in de tempel met de mijne vergelijkbaar is. Telkens als ik naar mijn werk in San Francisco de Oakland Tempel binnenging, voelde ik overvloedige liefde en vrede. Dat was grotendeels omdat ik me dichter bij God en zijn doelen voelde. Ik concentreerde me vooral op de heilsverordeningen, maar een groot deel van die mooie gevoelens was te danken aan de gelijkheid en eenheid waarvan iedereen in de tempel doordrongen is. Iedereen is er in het wit gekleed. Er is geen verschil in rijkdom, rang of opleidingsniveau te zien. We zijn allen broeders en zusters die ons voor God verootmoedigen. In de heilige verzegelkamer is de verordening van het eeuwig huwelijk voor iedereen hetzelfde. Het is fantastisch dat arme en rijke stellen er exact hetzelfde meemaken. Ze hebben dezelfde soort kledij aan en sluiten aan hetzelfde altaar dezelfde verbonden. Ze ontvangen ook dezelfde eeuwige priesterschapszegeningen. Dat vindt plaats in het huis van de Heer, een prachtige tempel die dankzij de tiende van de heiligen gebouwd is. Als we de taken die God ons heeft gegeven in rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid vervullen, zijn we gelukkig, hebben we gemoedsrust en bereiden we ons op het eeuwige leven voor. Dan bereiden we ons voor om God te ontmoeten. We bidden dat ieder van u, ongeacht uw situatie, met uw bisschop zal spreken en een tempelaanbeveling waardig zal zijn. We zijn dankbaar dat steeds meer mensen zich voorbereiden om naar de tempel te gaan. Er is al vele jaren een grote toename in het aantal leden die een tempelaanbeveling waardig zijn. Ook het aantal jongeren dat een tempelaanbeveling voor beperkte toegang heeft, is de afgelopen 2 jaar spectaculair gestegen. De trouwe kern van de kerk is nog nooit zo sterk geweest. Ik wil u tot slot verzekeren dat de leiders van de kerk die toezicht houden op de door God aangegeven doelen van de kerk goddelijke hulp ontvangen. Ze krijgen die leiding van de Geest en soms rechtstreeks van de Heiland. Ze ontvangen die allebei. Ik ben dankbaar dat ik zulke hulp gekregen heb. Maar de Heer geeft raad op zijn tijd, regel op regel en voorschrift op voorschrift, wanneer onze alwetende God er doelbewust voor kiest ons te onderrichten. Alleen zijn profeet ontvangt leiding voor de hele kerk. We hebben in deze conferentie allemaal het voorrecht gehad om president Russell M. Nelson als onze profeet en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen te steunen. De 12 hadden gezamenlijk en individueel een krachtige geestelijke ervaring toen we president Nelson de handen oplegden en president Dallin H. Oaks als spreekbuis van het quorum hem als president van de kerk ordende en aanstelde. Ik getuig dat hij voorgeordend was en zijn hele leven voorbereid is om in deze tijd de profeet van de Heer te zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage aan het welslagen van de conferentie heeft geleverd. We danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehore hebben gebracht. Onze geliefde profeet, President Russell M. Nelson, is de slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot Let Us All Press On. Ouderling Valerie V. Cordon van de 70 spreekt het slotgebed uit. Over een half jaar wordt er weer een conferentie gehouden.
Mijn geliefde broeders en zusters, nu het einde van deze historische conferentie naderen, wil ik de Heer samen met u danken voor zijn leiding en inspirerende invloed. De muziek was prachtig en verheffend. De boodschappen waren niet alleen opbouwend, maar zullen ons leven veranderen. In de plechtige samenkomst hebben we een nieuw eerste presidium gesteund. Er zijn twee grote mannen in het quorum der 12 aangekomen. Er zijn 8 nieuwe algemene 70ers geroepen. En geliefde lofzang vat ons hernieuwde besluit, onze uitdaging en onze opdracht om voorwaarts te gaan samen. Wij gaan voort, steeds voort in het werk van de Heer, want vooruit ligt de weg, zonder wending of keer. Dat in elk voortrecht het zwaard hanteer, der waarheid machtig zwaard. Vrees niet, hoe de vijand ons bestrijdt, moet nu, want de Heer is aan onze zij. Nooit beschaamd, nee, hoe de wereld ook spot, volgen wij alleen de wil van God. Ik spoor u aan om de boodschappen van deze conferentie in de komende 6 maanden regelmatig, ja zelfs herhaaldelijk, te bestuderen. Zoek ijverig naar manieren om deze boodschappen in uw gezinsavonden op te nemen, in uw evangelieonderwijs, uw gesprekken met familie en vrienden, en zelfs uw gesprekken met hen die niet van ons geloof zijn. Veel mensen zullen positief reageren op de beginselen die tijdens deze conferentie onderwezen zijn, als ze in liefde worden aangeboden. En uw verlangen om te gehoorzamen zal toenemen als u goed nadenkt over wat u de afgelopen paar dagen hebt ervaren. Deze algemene conferentie markeert het begin van een nieuw tijdperk van bediening. De Heer heeft belangrijke aanpassingen aangebracht in onze manier van zorg dragen voor elkaar. Zusters en broeders, oud en jong, gaan elkaar op een nieuwe, heiliger manier dienen. De ouderlingenquorums overal ter wereld zullen sterker worden, zodat ze mannen, vrouwen en kinderen tot zegen zijn. De ZAV-zusters zullen blijven dienen op hun eigen unieke en liefdevolle manier. Ze zullen de jongere zusters op gepaste wijze bij deze bediening betrekken. Onze boodschap aan de wereld is eenvoudig en oprecht. Wij nodigen alle kinderen van God aan beide zijden van de sluier uit om tot de heiland te komen, de zegeningen van de heilige tempel te ontvangen, blijvende vreugde te genieten en in aanmerking te komen voor het eeuwig leven. Onze uiteindelijke verhoging vereist nu onze volledige trouw aan de verbonden die we sluiten en de verordeningen die we ontvangen in het huis van de Heer. Op dit moment hebben we 159 tempels in gebruik en er zijn er meer in aanbouw. We willen de tempel dichter bij de leden van de kerk brengen. Vandaar dat het ons genoegen doet dat we van plan zijn om 7 tempels, extra tempels te bouwen. In de volgende plaatsen: Salta, Argentinië. Bangalore, India. Managua, Nicaragua. De Filipijnen. Layton, Utah.
Richmond, Virginia.
Richmond, Virginia. En een belangrijke stad die we nog moeten vastleggen in Rusland. Geliefde broeders en zusters, de bouw van deze tempels hoeft uw leven niet te veranderen, maar de tijd die u in de tempel doorbrengt wel. In die geest zegen ik u dan ook, dat u mag weten wat u terzijde kunt schuiven, zodat u meer tijd in de tempel door kunt brengen. Ik zegen u met meer harmonie en liefde thuis en een dieper verlangen om voor uw eeuwige familiebanden te zorgen. Ik zegen u met meer geloof in de Heer Jezus Christus en een groter vermogen om Hem als zijn ware discipel te volgen. Ik zegen u met het vermogen om te getuigen, zoals ik dat nu doe, dat wij betrokken zijn bij het werk van de Almachtige God. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk die hij leidt door zijn gezalfde dienstknechten. Dit getuig ik en ik spreek mijn liefde voor ieder van u uit. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Heavenly Father,
onze lieve Hemelse Vader, op deze bijzondere Paaszondag zijn we u dankbaar voor de gave van uw Zoon, Jezus Christus, voor uw liefde en voor de zegeningen van hedendaagse profeten. We vragen u vandaag om uw genade, om christelijke eigenschappen, zodat we naar het voorbeeld van de Heiland kunnen dienen. We bidden u om de moed om onze profeten te volgen, om de tijd te nemen naar de tempel te gaan en om meer zoals uw Zoon te worden. En we bidden dat in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming verboden.